Het is goed om hier te zijn. Ik zal je eerlijk zeggen, het is een beetje een rare tijd geweest. Want ik ga gezond voor mijn gevoel het ziekenhuis in en ik kom er ziek uit. In het voorjaar lag ik in het ziekenhuis vanwege corona en toen ontdekten ze een ruisje bij mijn hart. Dan heb ik een schoonmoeder, die is 91... En toen ze 71 was, had ze ook een ruisje bij de hart. Dus ik dacht, voor de komende 20 jaar zit ik goed. Maar ze zeiden, we gaan het toch onderzoeken. En ik weet dat ik op een gegeven moment bij de cardioloog kwam en zei, meneer Poppen, uw hart is geweldig. Ik dacht, iedere keer, je hoeft niet mee te gaan naar dat gesprek, want ze gaan gewoon vertellen dat alles goed is. Maar uw hartklep, oftewel de aortaklep, is niet goed. Dus u krijgt een open hartoperatie. Oké. En ik zou voor mijn, ik was gepland eind oktober. Ik kwam eind oktober, een dag na mijn verjaardag, ik dacht, laat ik me eens bellen. Toen zei ze, meneer Poppen, u bent niet urgent, dus we schuiven het een maand op. Op zich heel bijzonder, want ik was net op dat moment weer voorzitter van de raad geworden in Veenendaal. Heel grappig. Ik krijg een roeping op een donderdagmorgen dat ik eigenlijk weer in de gemeente iets moet gaan doen. De dag daarna word ik door de raad gevraagd, Eugène, zou je misschien weer in de raad willen komen als voorzitter? En nadat ik ja gezegd heb, hoor ik 2 dagen later dat ik een hartklep moet vervangen hebben. Dus dat is een interessante volgorde. Als de heer het andersom had gedaan, was het ook absoluut anders gegaan. Dus uiteindelijk ga je dan het ziekenhuis in en ik moet eerlijk zeggen, tot de laatste minuut was ik erg rustig. De dag van tevoren kwamen ze langs met pilletjes. Meneer, wilt u een pilletje voor vannacht, dan slaapt u beter. Ik zeg, tot nu toe heeft de Heer me geholpen, dus dat gaat vannacht ook goed komen. En ik doe een prachtige operatie. Ik krijg een nabloeding, dus in plaats van 5 uur lig ik uiteindelijk 12 uur in coma. En daarna ben je een paar dagen gewoon de klus kwijt. Meneer Pop, hoe oud bent u? 87. Ik had een telefoon in mijn hand en ik wist niet eens meer wat ik ermee moest doen. Dus ik had een paar dagen nodig om even mezelf weer te vinden. Ik had mezelf 5 dagen gegeven in het ziekenhuis. Ik had begrepen dat de beste mensen zijn in 5 dagen daar. Ik had een goede conditie. Het werden er 10. En dan kom je thuis. En dan kun je niet meer traplopen bijna. En toen had ik tegen mezelf gezegd, ik zeg maar 1 ding is duidelijk. Ik ga met kerst weer preken in onze eigen gemeente. Noteer dat maar. Dus ik moest wel grappig zijn, als ik dan later in het ziekenhuis terugkwam, keken die verpleegkundige me aan, die zegt, oh, we weten al wie u bent. U bent de man die met kerst weer gaat preken. Ik zeg, dat klopt. Dus als u me nou gewoon helpt dat ik wat medicijnen kwijtraak, dan voel ik me ook beter. Maar dat kreeg niet gebeuren. Ik heb zo'n beta-blokker en die heeft me afgeremd op 80 km per uur. Maar ik ga normaal 130 km per uur, dus ik heb doorlopend een strijd met dat hele kleine, minuscule kleine pittetje. Wat me gewoon afremt. Maar het gaat langzaam goed. Of het gaat langzaam zelfs beter, moet ik zeggen. Dus ik, na 3 maanden mocht ik halve dagen werken. Nou, dat doe ik eigenlijk al na 6 weken, dacht ik, dat kan ook. Dus ik werk weer halve dagen. Maar soms is het wel frustrerend als het niet meer lukt. Maar goed, ik ben hier vanmorgen en ik wil met u gaan nadenken over het thema de kracht van kwetsbaarheid. En ik ga een heel bekend Bijbelgedeelte lezen, wat u allemaal kent. En dat is dit Bijbelgedeelte. Uit 1 Korinthe 12. Wanneer 1 lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer 1 lichaamsdeel met respect wordt behandeld, oftewel eer ontvangt, zegt een andere vertaling, delen anderen in die vreugde. Wel nu, samen bent u het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Is dat niet een mooie tekst? En eigenlijk is dat een prachtige uitgangspunt aan het begin van een nieuw jaar, toch? Het probleem is alleen dat die tekst ook wel heel mooi is, maar in de praktijk niet altijd zo werkt. En er zijn 2 redenen voor. In de eerste plaats heeft het soms te maken dat wij zo druk zijn met ons eigen leventje, met alle dingen die van ons verwacht worden, dat we helemaal niet allemaal meelijden met anderen. Soms is het gewoon heel duidelijk, we weten het, en tenzij die persoon in onze Bijbelstudiegroep zit of dichter klooster is. Maar we lijden niet altijd mee. Zondagmorgen hoor je een gebedsonderwerp en je denkt, oh ja, daar moet ik voor bidden. En dat doe je dan de volgende zondag als het opnieuw genoemd wordt. En tussendoor werd het op een gegeven moment vergeten. Een andere reden is waarom we dat soms heel lastig vinden, is omdat we niet altijd weten wie pijn leidt. Kijk, als je weet zoals ik dat ik geopereerd ben, dan is het duidelijk. Dan weet je, hij is er een tijdje niet, hij is geopereerd, dat is makkelijker. Maar wat als je nou van binnen in je hart pijn draait? Hoe weet je dat? Dat weet je niet altijd, omdat mensen het niet altijd delen. Ik moet denken aan Manon, die ik een aantal weken geleden sprak. Ik zeg, Manon, hoe is het met je? En ze was van plan om te zeggen, goed. Maar ze keek me aan. En ik had net over dit onderwerp gepreekt, dus ze dacht, dat kan ik niet maken. Dus ze zei, niet zo goed. Want mijn neefje van 20 is afgelopen weekend overleden. Boom. Dat had ik nooit gezien. Ze is een van de 500 mensen die zo uit de gemeente komt. En ik raak het toevallig net aan. En we hebben net over dit thema gesproken. Dus ze denkt dat. Maar anders had ze het niet gezegd. Ik moet je eerlijk zeggen, ik merk heel vaak in onze gemeente. We hebben zondagmorgen de gewoonte. We hebben de aanbidding wat jullie nu hebben, hebben we na de preek. En dan kunnen mensen achter in de kerkzaal of in de hal gaan staan. En daar bidden we voor ze. En ik heb regelmatig dat ik voorga en dan een onderwerp heb en dan spreek ik ergens over. En dan zie ik aan de mensen dat het ze raakt. Ik zie tranen. Maar als dan de oproep wordt gedaan om naar achteren te gaan, om daar op een gegeven moment te vragen om gebed te gaan, dan gaan er 2. Dan gaan er 3. En dan weet ik dat er ergens toch eens komt. En dan hoop ik, dan denk ik, Heer, ik hoop dat er ergens een andere plek is waar ze naartoe gaan om hun pijn te delen, om hun zorgen te delen. Maar ik ben er niet altijd zo zeker van. Maar als ik sommige van de mensen na afloop dan vraag, en hoe gaat het met jullie? Goed. Dan weet ik weer hoe lastig het is om te delen. Nou, tegen die achtergrond wil ik vanmorgen met je gaan nadenken over dit thema. En de titel, de kracht van... Ik weet niet hoe die titel nou in één keer mijn titel is veranderd. Oh ja. Maar de titel, de kracht van kwetsbaarheid, waar die vandaan komt, komt vandaan van een boek. Ik weet niet of iemand het boek kent, de kracht van kwetsbaarheid. Ik zie hem handen. Brené Brown, een vrouw die op een gegeven moment 12 jaar studie heeft gedaan over kwetsbaarheid, heeft het volgende gezegd. Zij zegt, kwetsbaarheid is geen teken van zwakte, maar juist een teken van moed en de weg van betrokkenheid en betekenisvolle relaties. Zonder kwetsbaarheid, als er geen kwetsbaarheid is in relaties, is die ook niet werkelijk betekenisvol. En ik denk dat we het er allemaal over eens moeten zijn, maar ik denk ook dat we het allemaal lastig vinden. Omdat kwetsbaarheid wordt vaak geassocieerd, als ik kwetsbaar ben, met schaamte, met zwakte en angst. Ik zal het laten zien in 2 definities die ik vond. Dit is de eerste definitie. Kwetsbaarheid is een zwakke plek in software of hardware, over het algemeen veroorzaakt door een programmeerfout. Nou. Om heel eerlijk te zijn, wij hebben allemaal zwakke plekken in onze software en in onze hardware, of niet? De software is datgene wat ons overkomen is. Onze hardware is datgene wat wij gewoon meegekregen hebben bij onze geboorte. En waarom vinden we dit zo makkelijk? Omdat de definitie gaat verder. De definitie gaat verder en die zegt, kwetsbaarheid kan misbruikt worden door een kwaadwillig persoon om die software te laten crashen. Maar ik durf erbij te zeggen, het kan zelfs gebruikt worden of misbruikt worden door een goed persoon, die gewoon op een gegeven moment in zijn goedheid daar niet goed mee omgaat. Dus het heeft ermee te maken. En dus zorg ik ervoor dat mijn kwetsbaarheid gecontroleerd is en dat niet iemand mij kan beschadigen. De dingen van Dalen zegt dit. Vatbaar voor verwonding of ander onheil. Als je kwetsbaar bent, kan het dus zijn dat iemand dat wat je deelt met die ander in je kwetsbaarheid misbruikt. Toch? En dus denk je heel goed na, wat deel ik wel, wat deel ik niet. Ik moet denken aan het meisje die op een gegeven moment heel intiem iets deelt met haar beste vriendin. Ik ben verliefd op Paul. En ik hoop dat Paul ook verliefd is op mij. En ik hoop dat die mensen hier zitten. In vertrouwen. En de volgende dag komt ze tot ontdekking dat de hele klas het weet. Dat zij verliefd is op Paul. En ze neemt zich voor, dit gaat nooit meer gebeuren. Mensen zullen mij nooit meer beschadigen, dus ik deel nooit meer wat. Ik heb net ook gezegd, kwetsbaarheid wordt ook vaak verbonden aan schaamte. En toen ik daarover dacht, kwetsbaarheid en schaamte, moest ik denken aan twee mensen aan het begin van de Bijbel. Twee mensen waarvan we lezen, Adam en Eva. Twee mensen die God geschapen werden, die op een bijzondere plek leefden, op een bijzondere manier met God leefden. En die hadden een open relatie. Dat is wat de Bijbel zegt. De mens en zijn vrouw waren beide naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Ze kennen dat woord schaamte niet eens. Dat bestond helemaal niet in die hof. Ze waren open met elkaar. En naar God toe. Want we lezen dat ze elke dag met God wandelden en met God spraken. Totdat ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En er gebeurde iets. En dit is wat er gebeurde. Toen gingen hen beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom reken ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er de schorten van. Er gebeurde iets in die relatie. Die relatie was niet meer wat die voor die tijd was. En het gevolg daar zie je heel duidelijk. Ze schaamden zich voor elkaar. Nou, schaamte betekent een gevoel van onbehagen over gemaakte fouten. Ze merkten, we hebben iets gedaan wat we niet zouden moeten doen. En we schaamden ons voor elkaar. Maar die relatie was niet meer wat het was. Ze schaamden zich voor elkaar. En dan komt dat moment dat ze God ontmoeten. Dan staat het dat in de avond God daar komt, of misschien moet ik zelf zeggen, God niet ontmoeten. Want God komt s'avonds in de hof en die zegt, Adam en Eva, waar zijn jullie? Zo heel liefdevol. Net zoals God vanmorgen, toen je wekker werd, tegen je zei, Eugène, waar ben je? Want ik wil even weer met je praten, ik wil weer even tijd met elkaar hebben. En dit is wat Adam zegt. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En Adam antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. En waarom verborg ik mij? En daarom verborg ik mij. En dan zegt God, hoe komt het dat je in één keer weet dat je naakt bent? Hoe komt het dat je in één keer op een andere manier naar jezelf en naar je partner kijkt? Hoe komt het dat je in één keer op een andere manier naar mij kijkt? Wat is er gebeurd? En ik zou kunnen zeggen, het gevolg van de zondeval is heel duidelijk, dat de mens zich realiseert, ik ben niet meer wie ik zou willen zijn. Ik ben soms heel iemand anders. Ik doe dingen waar ik mij voor schaam. Ik ben dingen waar ik bang ben. En ik ben bang hoe mijn omgeving daarop reageert. En wat je ziet dan heel duidelijk, is ook in dit Bijbelgedeelte is, wat je ziet is dat Adam en Eva beginnen gelijk met excuses, verzachtende omstandigheden. Want als God aan Adam vraagt, Adam, hoe is het dan gegaan? Zegt, ja Heer, ik kan er ook niks aan doen, maar laten we even duidelijk. De vrouw die gij gemaakt hebt, die heeft mij van die vrucht gegeven. Dus eigenlijk is het uw schuld. Had die vrouw gewoon anders moeten maken. Dat ze het niet kon doen. Dat ze niet meer zoiets kon doen. Dus God kijkt naar de vrouw en zegt, Eva, waarom? Ja, zegt de Heere God, ik moet eerlijk zeggen, ja, het is me overkomen. Ja, en die slang, ik weet ook niet wat het doel van die slang is, maar zo'n slang heeft, die slang, die heeft mij misleid. En ik wil niet vervelend zijn, maar Adam stond er wel bij, hè, Heere God. Hij is niet vrij. Je hoort bijna die verzachtende omstandigheden. Je ziet heel vaak dat we proberen excuses te beginnen. En op het moment van de zondeval is de mens begonnen met maskers te dragen. Maskers die we wisselen van de tijd van vandaag. Afhankelijk van de omstandigheden wisselen. Maskers die we dragen om te voorkomen dat mensen te dichtbij komen. En dat we iets van onze pijn moeten delen. Maskers die we dragen om te zorgen dat onze omgeving ons aardig vindt. Maskers die we dragen om te zorgen dat mensen niet onze pijn, ons verdriet, onze frustratie en pijn der dingen horen. En daar zijn we al heel jong mee begonnen. Toen we kleine kinderen waren, zijn we al begonnen met maskers te dragen. We zijn heel goed, we zijn tot ontdekking gekomen wat we wel en niet moeten doen om met onze vriendjes geaccepteerd te worden. En toen we ouder werden, zijn we een harnas aangetrokken. Een harnas aangetrokken om niet langer kwetsbaar, gekleineerd of teleurgesteld te worden. En we hebben een schild gepakt en we pakken onze schild. Een schild van onze gedachten, onze emotie en ons gedrag. En we wapenen onszelf, we verdedigen onszelf zo ver en niet verder. En hoewel het heel logisch is, is dat niet de weg die God eigenlijk wil. Dit is de weg die God wil. Efeze 4 gaat over de nieuwe levensstijl. En bij de nieuwe levensstijl staat er dit. Leg dus uw vroegere levenswandel. Geef dus uw vroegere levenswandel op. Degene die constant maskers draagt en dat soort dingen. Leg de oude mens af die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat die voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan die naar de wil van God geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En in de nieuwe mens is ruimte om ook onder bepaalde voorwaarden kwetsbaar te durven zijn. Om ook op een gegeven moment te zeggen, nee, het gaat op dit moment niet zo makkelijk. Ik gaf een aantal maanden geleden een training over een DISC-profiel, waar ik ook trainer in ben, voor een non-profit organisatie. En die non-profit organisatie had zich toegelegd op het geven van voorlichting over de gevaren van verslaving op scholen, gevangenissen en in bedrijven. En in die gedurende de dag merkte ik dat de 12 cursisten die ik had enorm open waren over zichzelf. Eigenlijk niet veel moeite hadden om kwetsbaar te zijn. En toen ik terugreed in de auto dacht ik, wat is de reden dat deze groep veel opener is dan ik meestal een groep heb? En toen realiseerde ik me dat ze één ding gemeen hadden, alle 12. Het waren namelijk allemaal ex-verslaafden. Het waren allemaal mensen die op een gegeven moment besloten hadden hun masker af te leggen. En ze zeiden, ik ben Henk en ik ben verslaafd aan. En opmerkelijk was dat ze mij allemaal vertelden dat zij gewoon functioneerden in de maatschappij met hun verslaving. Een van hen bleek een directeur te zijn van een bedrijf met honderden mensen personeel. Maar om uiteindelijk met de werkdruk om te kunnen gaan, gebruikt hij stimulerende middelen om uiteindelijk daarmee goed om te gaan. En bijna allemaal zeiden ze dat. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, zij en wij hebben iets gemeen, als het goed zou zijn. Zij hebben op een gegeven moment gemerkt, wij hebben hulp van derden nodig, want we kunnen het niet alleen. Wat staat hier aan tafel? Het avondmaal. Een teken van het feit dat wij met elkaar beleiden. Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben hulp nodig. Wij zijn mensen die moeten leven vanuit vergeving en genade die God ons aanbrengt. Wij zijn er allemaal zondaren. We weten dat diep in ons hart. En door genade mogen we zeggen, we zijn een kind van God. En daarom worden we ook in hem, kunnen we rustig ook naar elkaar ons masker afleggen. Ons schild neerleggen, onze harnas afleggen. En die 12 mensen zouden nooit van hun verslaving zijn afgekomen als ze niet hadden durven zeggen, ik ben Henk en ik ben verslaafd. Ze hebben een supportteam gevormd en zeiden sommigen van hen, die waren christen, we hebben God gevraagd ons daarin te helpen. Nou, wat zou mooier zijn dat de gemeente van Jezus Christus, de plaatselijke gemeente, je supportteam is. Wat zo mooi is dat het team is waar je gewoon kwetsbaar kunt zijn en dat kunt gewoon vertellen. Je kunt zeggen, dit heb ik niet goed gedaan. Een paar maanden geleden was ik met 26 mannen in Zwitserland in een klooster. Ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven over de tweede levenshelft bij mannen. Hoe ga je nou de tweede levenshelft van je leven invullen? En die 26 mannen waren meegekomen om daar met elkaar over na te denken. De meesten waren dan ook tussen de 40 en 50. Het waren prachtige mannen, ze kenden elkaar niet. En langzamerhand leerden ze elkaar kennen. Maar wat ze niet van elkaar wisten, is dat het eigenlijk ook mannen waren die allemaal hun eigen verhaal hadden. Wat ze ook meegenomen hadden. En gedurende die paar dagen dat we in het klooster zaten, realiseerden ze zich dat dat verhaal ergens ook hun toekomst beïnvloedde. En dat ze daar geen andere keus hadden daar wat mee te doen. En op een van de avonden had ik heel sterk het verlangen, voordat wij deden dat hele spel over de streep. Ik weet niet of je dat kent, de streep. Het programma is over de streep, is dat je een lijn hebt. Hier zit een grote groep mensen. En dan zeg je, stap over de streep als je... En dan stap je over de streep om een houding te doen. En ik had net voordat we dat gingen doen, het verlangen om iets te vertellen over een vaderwond. Een vaderwond. Een vaderwond is dat je probeert goedkeuring te krijgen, soms op een ongezonde manier, van je vader, ook al is hij zelfs overleden. Om eigenlijk te kunnen zeggen, pa, kijk naar mij, ik ben net zo goed als Piet. Ik ben net zo goed als Marie. Geef mij erkenning. En ik prak erover en op een gegeven moment zei ik tegen hen, stap over de streep als je een vaderwond hebt. Als je ergens nog bezig bent om aan je vader te bewijzen dat je er bent en te doen. En van de 26 mannen stapten er 20 over de lijn. 20 mannen die zeiden, wij proberen op een ongezonde manier erkenning te krijgen. En voor het eerst in hun leven beleden ze dat eigenlijk aan God, maar ook aan elkaar. Het was kleur bekennen. Ik zal je zeggen, er is heel wat gehuild. Die avond, de volgende dag. Er is heel wat bekenning. Er was heel veel herkenning ook bij de anderen. Want één zei tegen mij, ik dacht dat ik de enige was. Hoe vaak heb je dat niet? Ik dacht dat ik de enige was die hiermee worstelde. En er blijken er nog 25 rond te lopen. Nou. Kwetsbaarheid tonen. Stel en genezing. En dat is een basis voor betekenisvolle relaties. Ja? Nou. Zullen we het nog even praktisch maken? Kwetsbaarheid tonen maakt je een mooiere persoon. Ben je het mee eens? Is het makkelijk? Nee, het is niet altijd makkelijk. En ik ga je enkele gedachten geven die je mogelijk kunnen helpen om kwetsbaar te zijn in het dagelijks leven. En dit is de eerste. De vraag die je zelf kunt stellen is, waarom vind je het moeilijk om kwetsbaar te zijn? En ik heb een paar dingen genoemd. Soms vinden we het moeilijk om kwetsbaar te zijn, omdat we dan van ons voetstuk vallen. Dat had ik niet van jou verwacht. Ja? Een hele goede vriend van mij, die net als ik al 40 jaar in de bediening zit, moest afgelopen week vertellen dat hij een buitenechtelijke relatie had. Veertig jaar getrouwd. En wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat hij van zijn voetstuk valt. Dat had ik niet van jou verwacht. En dat kan de reden zijn om het niet te doen. In dit geval moest hij het wel doen, dus het gebeurde ook. Het kan soms ook gedaan zijn omdat je moet bekennen dat je gewoon domme dingen gedaan hebt. Ik had het gelukkig dat ik afgelopen week ging ik een betaling doen en dat ging niet helemaal goed. En in één keer zag ik op mijn creditcard dat in plaats van 1,85 euro en 1928 euro afgeschreven was. Dat is dom. Ja? Gelukkig is het allemaal teruggedraaid en ik ben het niet kwijt. Ik ben zo zelfs die 1,85 niet kwijt. Maar je voelt je wel rot. En ik weet dat ik boven zat en denk ik, hoe vertel ik Ineke dit? Die ik altijd waarschuw voor dit soort domme dingen. Ja? Voor het eraan. Kun je voorstellen hoe ik daar zat en naar beneden bij de trap liep? Die trap was heel lang. Voordat ik beneden was, ja. Dat zijn van die dingen. Soms kan het heel duidelijk ook zijn dat je het niet wilt delen, want je vindt dat je zeurt. Want anderen hebben veel grotere problemen. Ik weet dat wij waren, net voordat ik geopereerd ben ik met mijn bijbelstudiegroep ben ik naar een klooster geweest. In België. We hadden ons daar voorbereid, we kwamen terug van de coronatijd en we dachten ons geestelijk leven moet een impuls hebben. Dus we waren er bij elkaar. En de eerste avond, ik had tegen Ineke gezegd, In, wij gaan niet delen over wat ons bezighoudt. We zijn er voor hun. Nou, dat is goed. De eerste avond kijkt een van mijn kringleden naar Ineke en die zegt, meisje, wat zit je dwars? Boom. Hoef je niks meer te doen. Ze brak gelijk. Gevolg daarvan was dat de avond daarna, toen we in de kapel waren en voor elkaar baden, er dingen naar voren kwamen waar wij mee zaten, wat niemand van elkaar wist. En wij zaten al 7 jaar op een kring met elkaar. En die deelden heel open dingen. Iemand zei, Ik wil heel open zijn. Ik vind het heel lastig om liefde te geven aan mijn man. Nou, dat is nogal persoonlijk. Als je man erbij zit. En we hebben met elkaar erover gebeden. We hebben elkaar gedaan. Tot op de dag van vandaag zeiden ze, we zijn een laag dieper gekomen met elkaar. En dat ontstond, eigenlijk zeiden ze, het ontstond die vrijdagavond toen jullie besloten om te delen, terwijl je niet van plan was om te delen. Nou, dat heeft daarmee te maken. Dat is de eerste. Het tweede is wat belangrijk is, denk ik, is wat heb je voor nodig om kwetsbaar te durven zijn? Wat heb je nou nodig? Wat zijn de randvoorwaarden? Nou, ik denk in ieder geval veiligheid en geen veroordeling. Klopt dat? Veiligheid en geen veroordeling, maar ook veiligheid. Ik keek oudjaarsavond, het was net over 12 en mijn buren, daar was ongeveer een groep van 30 jongelui waren daar. En ik had het idee dat elk stelletje een vuurwerkpakket meegenomen had. Dat werd voor mijn huis afgestoken, dus ik denk de komende paar uur hoef ik niet naar bed. Toen keek ik naar het concert van Rob de Nijs. Ik weet niet of jullie iets van hem weten. Hij heeft Parkinson en hij gaf een concert zittend in een rolstoel. En op een gegeven moment, bij een van zijn twee derde nummers, stopte hij halverwege. En hij deed het, begon gewoon opnieuw. Hij zei, en hij ging even ademhalen, even rust geven. En hij stopte. En toen dacht ik, waarom durf je dit? Omdat je je eigen muziekgroep om je heen hebt. Je hebt mensen die je al zo lang kennen. Die hebben meegemaakt dat je Parkinson kreeg. Die hebben dat gezien. En daarom durf je dit te doen. Dat vond ik zo mooi. Dat ik dacht, oké, veiligheid is een belangrijk ding. Dus je zal daardoor ook het niet bij iedereen kwetsbaar durven zijn. De kwetsbaarheid die Inik en ik in onze Bijbelstudiegroep hadden op dat moment zal ik dat niet de volgende zondag in de dienst doen. Want ik heb niet met iedereen dezelfde relatie. Maar er zijn wel mensen waar ik dat zijn. Wat denk je hiervan? Je moet ook je verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in een bepaalde gebeurtenis nemen. Ik moest naar beneden tegen Ineke zeggen, ik heb iets stoms gezegd. Ik heb mijn creditcardnummer gegeven om een rekening van 1,85 te betalen, die volgens mij nu 1900 euro heeft gekost. Dat is dom. Niet verzachtende omstandigheden, ik heb gewoon iets dom gedaan. Ineke was heel liefdevol. Die zei maar 5 keer dat ik dom was, niet meer. Op verdekte termen, dus het was wel heel goed. Maar goed, dat hoort erbij. Geef aan wat je nodig hebt. Ik weet niet wat je zeggen is, als ik kwetsbaar ben, als ik met dingen zit, dan heb ik meestal maar één ding nodig. Ik heb eigenlijk maar één ding nodig. Dat iemand naar mij luistert en meer dingen doet. Ze hoeft niet eens met me eens te zijn. Ik ben soms zielig. Zijn er meer mensen die soms zielig zijn? Dan zeggen mijn lijstje, je bent Cassian. Je bent Cassian, zei wij het vroeger altijd. Ik ben gewoon zielig. Wij mannen hebben dat soms, hè. Dan ben je gewoon zielig. En dan wil je gewoon dat je ook zielig gevonden wordt, eventjes, niet te lang. Maar dan even iemand zeggen, ik snap hoe je je voelt. Oh, dat helpt zo geweldig. Ja, dus dat mag af en toe. Dus wat heb je dan? En laat negatieve ervaringen je niet belemmeren om kwetsbaar te zijn. In de loop van mijn leven zijn de mensen die op de loop zijn gegaan met mijn kwetsbaarheid. Ik heb dingen gedeeld die ik later via terughoorde. Maar ik heb besloten om daardoor niet meer te stoppen met kwetsbaarheid te zijn. Want uiteindelijk heb ik mezelf daarmee. Dus wat zou mooi zijn om in 2023 te zeggen als gemeente, is dit de plek waar we onder bepaalde omstandigheden, met bepaalde mensen, niet tegen iedereen alles, kwetsbaar durven zijn. En gewoon durven zeggen, ik vind dit moeilijk. Ik vind dit lastig. Jullie zien op dit moment dat ik geopereerd ben. Aan de buitenkant, dat weet je. Als ik het niet gedeeld had, had je niet kunnen zien de pijn die ik heb over wat mijn vriend gebeurd is op dit moment. Waar hij doorheen gaat en wat er gebeurt en waar ik nu mee bezig ben. Dat is iets wat mij dag en nacht bezighoudt, waar ik mijn slaap haalt. Had ik niet gezegd, dan had je het dood geweten. En als ik niet kwetsbaar was geweest, dan had ik waarschijnlijk gevraagd, u zei, hoe gaat het mee? Had ik gezegd, goed. Vanmorgen heb ik dat als voorbeeld willen gebruiken. Dat die kan. En ik denk dat we allemaal soms een pijn met ons meedragen. En dat is niet erg. Maar laten we het ook delen, dat we voor elkaar kunnen bidden. Amen. Ja, laat ik bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we vandaag zo ook hier bij elkaar mogen zijn en opnieuw mogen nadenken over hoe uw gemeente bedoeld heeft. Als een plek waar we eer mogen geven aan elkaar, maar waar we ook mogen leiden met elkaar. Dat vraagt wel van ons dat we ook leren om te delen als er dingen in ons leven zijn die pijn doen. En ik wil u bidden dat u ieder van ons helpt om dat op een goede, ja, een manier te doen die bij hem of haar past. Mag dit een plek zijn die ook veilig is, dat we delen, dat het ook op een goede, dat het ook veilig is en veilig blijft. En dat we dat niet daarmee later elkaar om de oren slaan. Dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen.